Goedemorgen iedereen. Vandaag ga ik de lezing uit Parashat Emor met jullie bespreken. En we hebben de teksten gehoord, zowel in de Lashon HaKodesh als in het Nederlands. En iedere tekst vraagt om zijn uitleg. Met name is de cirkel het uitvoeren en het onderzoeken van de Torah ook een eeuwige cirkel, omdat je daar nooit klaar mee bent. Je kan niet één keer iets uitleggen en vervolgens daar altijd aan vasthouden, omdat de Sefer Torah, de Torah, het woord van God, een eeuwigdurende bron is waar je uit kan putten. En daarom mogen we weer blij zijn dat we vandaag een gratis uitleg krijgen van de woorden die God aan ons gegeven heeft, waar we in dit leven hopelijk allemaal mee aan de slag gaan. De parashat van deze week heet Emor en dat betekent spreek, zeggen, uiten. Emor. En het gaat over de woorden die gesproken worden enkel naar de priesters. Dus deze woorden zijn gericht tot de priesters. En dan zul je misschien denken, ja maar luister, ik ben geen Kohen, ik ben geen priester, wat heeft dat dan in deze dagen te maken met mij? Of met ons als gemeenschap, of met mij als gezin, of met mijn kinderen? Kunnen we deze woorden nog wel actueel noemen als God deze woorden enkel spreekt naar de priesters? Mits je natuurlijk van Kohen ben, een Kohen ben of een afstammeling van Aaron. Het antwoord is uiteraard ja. Maar hoe moeten we deze woorden opvatten? Ten eerste moesten de priesters heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Wat Kefa ons ook zegt. Wat ook staat in de parashat van vorige week. En als het gaat over heiligheid, staat er in de Mishnah, in Sotta, hoofdstuk 9, vers 15, het volgende. Rabbi Eliezer de Grote zegt, van de dag dat het heiligdom verwoest is, dus de tempel, zijn de geleerden begonnen aan onderwijzers gelijk te worden. En de onderwijzers aan de kosters van de synagogen. En de kosters aan het ontwetende volk. En het ontwetende volk steeds meer in verval. En niemand vraagt niemand, tracht te berekenen op wie kunnen wij steunen op Avinu Sebastiamayim. Het heiligdom, de tempel, is weggevallen. En wat de rabbijnen hier eigenlijk in leren, als er iets wegvalt, heeft dat effect op de mensen die daaraan verbonden zijn. Als er geen tempel meer is, kunnen de priesters ook minder heilig leven, want dan hebben ze geen of minder functie. Als de priesters minder heilig zijn, kunnen ze het volk ook niet meer heiligen. Heeft dat effect op de onderwijzers? En als de onderwijzers minder heilig zijn en minder daarmee verbonden zijn, heeft dat uiteindelijk volgens de rabbijnen het effect dat het volk ter verval komt. Op wie kunnen wij rekenen? Op Avinu Sebastiamayim. En deze gedachte moet je even vasthouden. Het is geen zwart-wit gedachte, maar het is wel een gedachte die je vanwege het woord even moet vasthouden. Een bril misschien die je moet opzetten. We lezen in de lezing van deze week in Emor, het begin, dat God spreekt dus tegen de Kohanim. En hij zegt heel duidelijk, als er iemand is gestorven, mag je niet met die overleden persoon in aanraking komen. Mits het jouw familielid is. Maar zelfs als het je schoonfamilie is, hou je daar buiten, want het zal jou verontreinigen. Het zijn best verstrekkende gevolgen van het priesterschap. Want naast priester was je natuurlijk ook gewoon een mens die misschien een hele goede band had met je schoonvader of je schoonmoeder. Of met je zwagers. En daar mocht je dan niet mee in contact komen, omdat in dit geval de dood effect had op het functioneren van deze priester. En waarom had het effect? De priester was degene die de offers bracht. En als de priester niet rein was, kon hij ook geen reine offers brengen. Dus hij moest ten alle tijden in de status van heiligheid verblijven. En hij moest zijn functioneren naar de wil van God, aan de wil van God koppelen. Wat ik al net vroeg in het midden van de gemeente, zijn de woorden die gericht zijn naar de priester, waar ik nu een klein stukje van pak, nog wel geschikt voor deze tijd? En we zullen allemaal zeggen, ja, natuurlijk. Maar de vraag aan jou is, ben jij dan van Aaron een afstammeling? Moet jij offers brengen in de tempel? Want die is er niet. Hoe kunnen we deze wetten uit de Tora actueel laten zijn? Ten eerste leerden verschillende bronnen uit het Jodendom ons dat van alle onreinheden die wij ons kunnen die ons kunnen overkomen, is het aanraking met een dode de grootste onreinheid. En er staat letterlijk in een Joodse bron, ook in het Hebreeuws, dat de vader van alle onreinheden is. Dan moeten we meteen denken aan de vader van de leugens, Satan. Met deze uitspraak, de Joodse gedachte, de vader van alle onreinheden is dus in aanraking komen met een dode. Wat er gebeurd is in Israël afgelopen week is daarom ook zo erg. Dat uiteindelijk er dus 50 mensen zijn overleden. Door met te veel mensen op één plaats aanwezig te zijn. Zoals Netanyahu al eigenlijk aangaf, het is een wonder dat het niet vaker en eerder gebeurd is. Maar waarom is het zo erg? Men komt met doden in aanraking op zo'n moment. Op zo'n moment ben je ritueel onrein. Er is iets gebeurd waardoor jij tijdelijk niet rein bent. En die gedachte die ga ik nu niet uitloepen of uitwerken, maar even om neer te zetten wat de inhoud is van zo'n onreine daad. Ik heb al net gezegd dat het volk van Israël heilig moest zijn. En het voorbeeld voor die heiligheid waren de priesters. Ze konden dus niet uit zichzelf heilig zijn. Ze hadden de priesters als hun voorbeeld. En wie moesten er nog meer heilig zijn? De koningen. En binnen Joodse bronnen en gedachten wordt daarom ook gezegd, je hebt als het ware drie lagen. Je hebt de priesters, je hebt de koningen en je hebt de Bnei Israël. Als je van de Bnei Israël bent, van de kinderen van Israël, dan ben je gewoon van het volk. Wat heel goed is, want dat is het grootste gedeelte. En dan maakte God nog onderscheid in door koningen aan te wijzen. Koning David, de meest bekende koning. En de priesters. En zij hadden de grootste invloed op het volk. Wat gebeurde er als er een onheilige koning was? Nou, ik denk dat koningen daar vol van staat, het boek van koningen. Dan had dat het effect op het volk, dat het volk in verval kwam. Dat we in afgoderij vervielen. Evenzo met de priesters. Lees het boek Maleachi, hoofdstuk 1 en 2. Als zij onreine offers brachten, spuwde God het volk ook uit. Want hij aanvaarde dat niet. Interessant is dat de rabbijnen ons leren, onder andere de Ramban en Rashi, dat het gedrag van de priesters van grootste invloed waren op de kinderen, de Yeladim. Hun gedrag moest heilig zijn omdat God als het ware de generaties na de priester ook op het oog had. Het was dus niet alleen voor het hier en nu. Ik doe nu mijn act, in de goede zin van het woord. Ik heb nu dienst in de tempel, dus ik moet nu heilig zijn. Nee, het moest na de tempeldienst ook nog doorgaan. Want de kinderen, en dat zul je ook wel erkennen in je eigen leven, kijken naar jou. Hé, in de gemeenschap doet hij zo, maar thuis is misschien wel een buurman bollebast. Een boze man die vervelend doet. Dan kan een kind niet rijmen. En daarom zijn er ook heel veel mensen, jammer genoeg, die van het geloof afvallen, omdat ze zien van wat er in de kerk gebeurt, buiten de kerkmuren, zijn er andere dingen die ik zie. Dat is al één ding die we kunnen leren van de heiligheid van een priester. Hoe wij ons moeten functioneren in het dagelijks leven. Het gaat dus om de nieuwe generatie, de kinderen. Die worden door het heilig gedrag van de priester gesticht, gemaakt, gevormd. En dat was een zeer moeilijke positie. Een moeilijke positie. Waarom? We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal zwakheden. We hebben allemaal zwakke momenten. We zijn allemaal in de slechte zin van het woord te manipuleren. Om deeltjes te sluiten die misschien voor onszelf beter uitkomen. Lees voor de gein eens, als je het hebt, Flavius Josephus. Hoe de priesters in die tijd, als het ware met de Romeinen, hun deeltjes sloten. En dat de Romeinen ook besloten van, nou, we hebben nu een betere deal met deze groepering Joden. Hop, we wisselen van priesters, nu zijn jullie de priesters. Want jullie doen in ieder geval wat wij zeggen. He, dus politiek. Als dat in het spel komt, dan ja, gebeuren er foute dingen. Yeshua HaMashiach, onze meester, die leert ons iets heel bijzonders. En er staat in Lucas 12, vers 48. Maar, zegt hij, wie het niet wist, maar iets heeft gedaan wat slagen waard is, zal met minder geslagen worden. Maar van iemand aan wie veel is gegeven, zal veel worden vereist. Hoe meer iets aan iemand is toevertrouwd, zoveel meer wordt er van hem verwacht. Dus, we spreken hier over nuance. Als we het hebben over zonde, dan spreekt de Torah niet alleen over zonde, maar ook over doodzonde. Er zijn dus zonden waar we mee in verzoening kunnen komen, maar er zijn ook doodzonden waar feitelijk de doodstraf op staat. Dat lezen we in de Torah. Daar hoef ik niet over uit te wijden. Waarschijnlijk komen er in je gedachten een hoop zinsneden naar boven van, oh ja, dat is wat de Torah bedoelt. En zo is het ook met heiligheid en met het dragen van verantwoordelijkheid. Als jij als priester verantwoording droeg om de heiligheid van God uit te dragen en je ging daar niet goed mee om, in de slechtste zin van het woord, leg je het naast je neer, dan was de verantwoordelijkheid die je droeg groot, maar waren de slagen die jij kreeg ook groot. Als jij als iemand van het volk van Israël en nog steeds heden ten dagen natuurlijk, een verantwoording draagt die misschien minder is, en je bent daar niet de aangewezen persoon voor en je maakt fouten of misstappen, zal het effect anders zijn, minder zijn. Hoe zien we dat? Nogmaals, de koningen en de priesters, als zij misstappen deden en doen voor het volk, heeft dat effect op het hele volk. En misschien komen de gedachten van Yeshua wel hard over. Dat je zal zeggen van, oh, dus als ik veel verantwoording draag, dan moet ik ook de gevolgen daarvan dragen. Ik doe het liever niet, want misschien doe ik het wel fout. Dat is niet wat er staat. Er is iets gegeven aan jou, toch? Je kan jouw gegeven talenten vermeerderen. Je kan het uitbreiden door het goed te investeren. Maar ik geloof dat ieder mens gemaakt is en geschapen is om werken te doen die God van tevoren heeft voorbereid. En dat betekent misschien dat het voor mij 1% is en voor iemand in de gemeente 10%. Maar dat betekent niet dat ik dan moet streven om ook die 10% te doen, omdat misschien mij dat niet gegeven is. En dat is dus de competitie die we niet met elkaar moeten aangaan binnen een gemeenschap of gemeenschappen. En dat, ik heb wel eens iemand gevolgd via YouTube. En op een gegeven moment was het, wil jij dat ook? Ik zal voor jou bidden. Dan kun je dat ook krijgen. Daar geloof ik persoonlijk niet in. Waarom? Omdat misschien mijn hele persoon en mijn hele roeping heel anders gericht is. En dat onderscheid zien we dus nogmaals terug in de hele Torah, dat er leiders waren, onderwijzers, oudsten waren. Er waren priesters en opvolgers daarvan. Evenzo voor Mozes, dat was Joshua ben Nun, de opvolger van Mozes. Kon niet zomaar iedereen doen. Dat was één specifieke man die hem kon opvolgen. En ik denk, als we zo kijken naar het Koninkrijk van God, dat we meer rust krijgen. Rabbi Paulus leert ons ook, er zijn onderwijzers in ons midden, profeten in ons midden, uitleggers van woorden in ons midden, enzovoort. Al die verschillende facetten zijn nodig. Maar je kan niet ergens gaan staan, ergens gaan functioneren waar jij niet toe bent aangewezen. En nogmaals, misschien komen die woorden hard over, maar misschien geeft het je ook wel rust. Even terugkomend op de gedachte van de rabbijnen, dat de priesters in dit geval in hun gedrag en door hun gedrag direct invloed hadden op de kinderen. En wie moet hier niet aan denken? De woorden die Yeshua spreekt. En ik heb vanuit het Aramees wat woorden eruit gelicht. En dat maakt voor mij in ieder geval dat de woorden nog meer tot leven kwamen. Luister. Er staat geschreven in Matthäus, hoofdstuk 10, vers 13 tot en met 16, in de Peshitta. En men bracht de kinderen, en het Arameese woord daarvoor is, wat daar staat in ieder geval, is talje, zodat hij hen zou aanraken. Maar zijn talmidee, zijn leerlingen, talmidee, berispte degene die hem hadden gebracht. Toen Yeshua dat zag, was hij ontstemd en zei tegen hem, sta de kinderen toe bij me te komen en hinder ze niet. Want voor wie zoals zij zijn, is het Malchuta, de koninkrijk van Eloha, van God. Ik zeg jullie met zekerheid, dat wie het koninkrijk van God, van Eloha, niet als een kind, en hier staat het woord Talja, dat is een kind, aanvaardt, het niet zal binnengaan. En hij nam ze in de armen en legde zijn handen op hen en barach, zegende hen. Een barek is het eigenlijk meer, barek. En waarom zijn deze woorden zo bijzonder? Wat maakt het verschil? Ten eerste, het woord wat daar staat, talje, betekent niet kinderen, maar jonge jongens. Yeshua riep de jongens tot zich. En hoe actueel is het deze dagen? Mag je als jongen nog wel een jongen zijn? Mag je als meisje nog een meisje zijn? Als kinderen worden verstoord, en iedereen kan dit nu ook horen, maar ik vind een boodschap die het waard is. Ook via internet mogen mensen dit verstaan. Als jongens geen jongens kunnen zijn en meisjes geen meisjes meer kunnen zijn, geen voorbeelden hebben van mannen en vrouwen die eigenlijk kinderen in de goede richting sturen, waar gaat deze wereld dan naartoe? En Yeshua laat zien, ik roep de jonge jongens tot mij. En ik zeg, kom maar tot mij. Ik wil jullie die nieuwe generatie laten zijn. Ik wil ook laten voelen dat jullie die nieuwe generatie zijn. Kom maar om mij heen. Het was niet zo gezegd dat Yeshua alleen maar hield van kinderen in de goede zin van het woord. Maar hij had ook een visie. De visie van een priester. Om een voorbeeld te zijn voor de nieuwe generatie. En hetzelfde geldt voor de vrouwen, ook hier in het midden, en voor de luisteraars die op dit moment luisteren. Wees een voorbeeld voor je kinderen en vooral voor de meiden. Vaders, wees een vader voor je kinderen. Wees een voorbeeld voor je kinderen. Niet alleen hier binnen de gemeenschap, maar ook thuis. Dat als je een mistake maakt, een fout maakt, dat je het herstelt. Dan ben je een priester. Het tweede waar ik bij stilstaan is het woord talmidee. Dat komt overeen met het Hebreeuwse woord talmid. En dat betekent leerling. Wat me opvalt is dat de leerlingen van Yeshua onderwijs kregen van Yeshua, maar ze begrepen niet wat hij op dat moment deed. Ze bestraften op dat moment de moeders, de vaders die hun kinderen bij Yeshua brachten. En talmidee, talmid, komt van het woord talmud. En Talmud betekent leren, onderwijs. Talmud Torah, onderwijs uit de Torah. Dus zij moesten feitelijk in staat zijn om dit te begrijpen, maar ze begrepen niet. Dus echt leren komt voort uit ons hart. Dus als we niet alleen maar de letters lezen en de woorden serieus nemen en ze overdenken, maar als we vanuit ons hart die woorden gaan doen. Vanuit het Aramees. En het derde woord is het woord barek. En dat betekent zegenen. En barek heeft hetzelfde als het woord baruch in het Hebreeuws in zich. Dat het betekent dat je vanuit het Aramees buigt en knielt. Dat is iemand zegenen. En dat is precies wat Yeshua op dat moment deed. Hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. En hij boog als het ware voor die kinderen. En hij zei, kom maar bij mij. Ik wil oogcontact met jullie. Ik wil op gelijke hoogte zijn met jullie. Want als jullie niet kunnen zijn als een kind, begrijpen jullie het? Als jullie niet kunnen buigen, als jullie niet kunnen knielen, zal het Koninkrijk van God niet voor jullie aanwezig zijn. Daarom moeten wij zijn als een kind. Hoe wordt Israël genoemd in het Hebreeuws? Bene Israël. Kinderen van Israël. We zijn allemaal kinderen, toch? Van wie? Van God. Er is niemand meer. We zijn allemaal als een kind voor hem. En zeker als het gaat om intelligentie. Ik geloof dat Hashem af en toe echt moet lachen om gedachten en ideeën die mensen hebben. Omdat ze denken dat ze enorm intelligent zijn. Alle intelligentie komt van God af. En hij is onze meerdere, ver boven dat. Hij is onze vader. En op hem moeten we vertrouwen. Op gelijke oog te staan. En dus voel jij je een kind of voel je je enkel volwassenen? Ik ben heel eerlijk, ik voel me ook nog een kind. Sowieso een kind van mijn ouders. Maar ook een kind in die zin van ik wil niet dichtslippen in een status die ik misschien zelf heb bedacht. Je blijft leren tot het einde van je dood. Tot je laatste snik ben jij een talmid, een leerling. Ben je aan het leren en neem je zijn onderwijs tot je, omdat we er nooit zijn. Dat is de everlasting circle of God's word, van Gods woord. Het is oneindig. Dus in wat voor wereld leven wij in deze dagen? Zijn de generaties met elkaar verbonden? En wordt het geloof overgebracht aan de kinderen? En kunnen wij een zegen zijn voor onze kinderen door te knielen voor ze en op gelijke ooghoogte te komen te zeggen, ik luister naar je. Als een kind dat heeft, hè, zal hij voor zeker het geloof niet loslaten. Als een kind voelt, ik word erbij betrokken en serieus genomen. In Echa Rabba, dat is een Joodse bron, een klaagliederen Rabba, waar eigenlijk rabbijnse commentaar verwerkt wordt in de bestaande tekst, staat geschreven in Rabba 1 vers 5 en 6, dat de Shechina, de Heilige Geest, de aanwezigheid van God, pas meeging in de diaspora toen de kinderen ook daar waren. In Babylon dus, Babel. Dus pas toen de kinderen overgebracht werden, toen ging de Shechina, de aanwezigheid van God, mee. Daar bedoelt deze bron mee dat Gods vaderhart zo groot is dat hij altijd gericht is op de Yeladim, op de kinderen. Nogmaals de vraag, in wat voor generatie leven wij? Rabbi Paulus, Rav Shaul, zegt het volgende. Maar weet dat er in de laatste dagen harde tijden zullen aanbreken. Mensen zullen zichzelf lief hebben. Bluffers, trots, lasteraars. Ongehoorzaamheid aan hun eigen mensen. Ontkenners van genade. Misdadigers. Beschuldigers. Onderworpen aan begeerte. Wreed. Haters van het goede. Verraders. Impulsief. Denk aan deze tijd. Impulsief. Arrogant. Met meer liefde voor begeerte dan liefde voor God. Ze hebben een vorm van dienst. Dus een vorm van godsdienst voor God. Maar staan ver van zijn macht. Verwerp degene die zo is. 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. In zo'n generatie leven wij misschien ook wel deze tijd. Dus de vraag is, wat voor generatie leven wij? En wat voor tijd leven wij? En daar straks nog dieper op inga, wat vraagt dat dan voor ons? De Mishnah, wat ik dus bijzonder vind, de Mishnah zegt wederom in Traktaat Sotta soortgelijke woorden als Rabbi Paulus. En dan gaat het over de terugkomst, de komst van Mashiach. Daar staat geschreven, tegen de komst van Mashiach zal de onbeschaamdheid groot zijn en de duurte haar hoogtepunt bereiken. De wijnstok zal wel zijn vrucht geven, maar de wijn zal duur zijn. De regering zal tot loochening van Elohim overgaan en er zal geen terechtwijzing zijn. De yeshiva zal voor ontucht dienen. Yeshiva is de leerschool. Galilea zal verwoest en Gabelin verlaten zijn. De mensen van de grens, dus eigenlijk mensen die een schuilplaats zoeken, die niet meer veilig zijn in hun land, trekken rond van stad tot stad en vinden geen medelijden. De mensen zullen dus net als Sodom en Gomorra geen geset verachting, geen sedaka tonen aan de mensen ondernemen. De kennis van de rabbijnen komt in kwade reuk en zij die zonde vrezen worden geminacht. Dus de heiligen worden steeds meer geminacht. De waarheid ontbreekt, jongelingen maken bejaarden beschaamd en bejaarden moeten voor jonge mensen opstaan. Wat staat er in Micha 7 vers 6? Ja, een zoon minacht zijn vader en een dochter staat tegen zijn moeder op. Een schoonmoeder tegen haar een schoondochter tegen haar schoonmoeder. Iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten. Het voorkomen van de mens uit die tijd is dat als dat van een hond. De zoon schaamt zich niet voor zijn vader. Op wie kunnen wij steunen? Op Avinu Shebashamayim, op onze vader die in de hemel is. Om even aan te kaarten dat wat Rav Shaul is, rechtstreeks van Gamliel kwam. Want deze rabbijn heeft ook bij Gamliel op school gezeten. Zegt eigenlijk dezelfde woorden als Rabbi Paulus, omdat het onderwijs van Gamliel hun geïnspireerd had. Dit is zijn woorden die 2000 jaar geleden opgeschreven zijn door Paulus en 400 jaar daarna opgeschreven zijn in de Mishnah, maar wel bekend waren en doorgegeven op mondelinge basis. En de Mishnah verbindt feitelijk de generaties met de terugkomst van de Mashiach. De heiligheid, ik denk een van de eerste woorden die ik mocht spreken, neemt af op het moment dat de tempel wegvalt. Of weg is gevallen. En dat zal zich uiteindelijk uit in een generatie die zo ver van God afstaat dat er maar één oplossing is. En dat is de komst van Yeshua, de komst van Mashiach. Dus wees niet bang, dit moet gebeuren. Het is niet erg, want het is nodig. Maar zijn onze ogen open? Is ons hart open en hebben wij duidelijk voor ons wat en nu in ons om ons heen gebeurt. De laatste generatie zal een generatie zijn die gekenmerkt wordt door de woorden van Rabbi Paulus en Rabbi Ben Jair. De geschiedische leer die zegt iets interessants, dat de komst van Mashiach gekenmerkt wordt door of een heel heilige generatie of een onheilige generatie. Een verdorven generatie staat er letterlijk. Is het zo zwart-wit dat we of helemaal verdorven zijn of heel erg heilig zijn? En het laatste stukje van deze drash waar ik over wil nadenken met jullie is, wat leert de Bijbel hierover? Want dat is denk ik hetgeen wat ons het antwoord gaat geven. Ten eerste hebben we net ook een stukje gelezen dat de priesters bijzonder apart werden gezet. Dat zij bijzonder apart werden gezet door in alles wat zij deden heilig te zijn. Nogmaals, als een priester onheilig was, had het effect op het volk. Had het grote invloed op het volk. Als iemand van de Bnei Israël onheilig was, had dat minder invloed op het volk. Dus zijn positie was groot, maar het effect van zijn positie was ook groot. En dat valt allemaal op dit ene woordje, aan dit ene woordje te verbinden, verantwoordelijkheid. En wat wordt er van ons gevraagd? Ons als mensen die, en dat zeg ik dan even, misschien voorzichtig, wellicht in de laatste generatie leven. Ieder mag daar voor zichzelf een mening over vormen. Niet naar wat ik vind of ik denk. Wat wordt er van ons gevraagd? Shimon Kefa zegt iets heel bijzonders. En denk dan terug aan de woorden die Yeshua heeft gesproken. Hij zegt in hoofdstuk 1 van het eerste boek van Kefa, vers 13 tot en met 16 het volgende. Wees daarom alert, volledig wakker en hoop op de vreugde die tot jullie zal komen bij de openbaring van onze meester Yeshua HaMashiach. Dus hij heeft het over de terugkomst van Yeshua. En dan zegt hij, wees gehoorzaam als kinderen. Hey, wat heeft Kefa hier begrepen? Dat we iets moeten zijn, namelijk kinderen. Hij heeft begrepen dat wij kinderen moeten zijn om God te dienen. Als een kind. Dienstbaar. En we moeten kunnen buigen. En dan zegt hij, en heb geen deel aan de vroegere begeerte die jullie vroeger zonder kennis hebben geleerd en begeerd. Wees echter heilige. Heilige. In heel jullie gedrag. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Dit is de opdracht van de kohanim, van de priesters. Heilig zijn in heel het gedrag. Niet alleen in de mishkan, of de tempel, maar ook daarbuiten. In heel jullie gedrag. Omdat hij die jullie heeft geroepen heilig is. En daarom staat er geschreven, wees heilig, omdat ook ik heilig ben. En in Openbaringen 1, vers 5 tot 5 en 6, kunnen wij lezen dat wij een koninkrijk van priesters zijn. Maar wacht even. Ik ben toch niet van Aaron? Ik ben toch niet een leviet? Moeten we het zo zien? Ik denk het niet. Ik denk dat wij niet in functie priesters zijn, of moeten zijn, maar wel in heiligheid. In heiligheid moeten wij als een priester zijn. En dat is wat de eerste gemeenschap gelovigen in Yeshua kenmerkte, dat zij strevers waren en very zealous in het doen van het verbond van Torah. En dat zelfs in de Talmud geschreven staat dat zij de geschriften van de minim wilden verscheuren. En minim is een scheldwoord naar de gelovigen in Yeshua. Maar dat ze dat niet konden omdat de heilige naam van God, Yod-Heh-Waf-Heh, in die geschriften geschreven stond. En dat ze zich hielden aan Torah, dat ze ze niet konden afstoten. Met andere woorden, dat je door jouw gedrag anderen tot jaloezie brengt. Niet om een competitie aan te gaan, maar omdat wij in Yeshua die positie hebben ontvangen om heilig te zijn en die heiligheid na te streven. Dus wat wordt er van ons verwacht als het gedrag van de priester tot grote invloed was op de kinderen? En als we zien dat de generatie waar we nu leven steeds meer verdorven wordt, wat moeten we doen? Heilig worden. Wat zegt Openbaring? Hij die rein is worden. En hij die onrein is worden nog onreiner. Dit is de vraag aan jou. En het is niet een heel moeilijke antwoord, denk ik. Maar waar streef jij naar? En wat wordt er nu gevraagd? Ik denk dat we heiliger en reiner moeten worden. En daarna moeten streven om onderscheid te kunnen maken, om misschien nog mensen te kunnen bereiken. We kunnen dit niet stoppen, we kunnen niet ervoor zorgen dat dit niet doorgaat, want de komst van Mashiach is nabij. We hebben het gezongen. Asher haya VOV. VAA. We hebben het gezongen en dat is eigenlijk de roep naar de Mashiach. Vergeet één ding niet. Weerwoorden van de Mashiach. En denk aan de Shabbat, waar we het ook gebruiken. Wij zijn het zout van de aarde. En wat zegt Yeshua daarbij? Zorg ervoor dat het zout zijn smaak niet verliest. Want als het zijn smaak verliest, waar dient het dan toe? Nergens toe. En als je het zout van de aarde bent, eten zonder zout is niet smaakvol. Dus dan zijn we die priesters toch? Dan zijn we toch diegene die onderscheid kan maken, niet in functie, maar in heiligheid van deze wereld. Wat nou als kerken en gemeenschappen steeds onheiliger worden? Dan slipt de duisternis steeds meer dicht. Maar het antwoord is, Yeshua komt. Dus het gaat zo ver komen dat er maar één antwoord is en dat is de komst van Yeshua. We zijn er nog niet. Er moet nog meer gebeuren. We staan misschien nog maar aan het begin van deze situatie. Maar ik zeg deze woorden zodat onze oren en ogen open gaan. En we in de gaten hebben wat er om ons heen gebeurt. En onze positie kunnen innemen. Onze taak en functie weegt dus zwaar, net als de priester. En hou je bij de woorden naar boven die Yeshua ook gesproken heeft. Hij die veel verantwoordelijk heeft te dragen, zal ook daarop beoordeeld worden. Dat is de kracht van een gelovige in Yeshua als het goed is. Dus het weegt zwaar als wij wel functioneren, maar het weegt ook zwaar als wij niet functioneren. Twee kanten. In beide gevallen weegt het zwaar. Moeten we extatisch worden en helemaal gaan rennen van wat moet ik doen? Nee, het begint bij jezelf. Heilig zijn. Priester voor je gezin zijn. Moeder voor je kinderen zijn. Voor je dochters vooral. Wees moeder voor je dochters. Een voorbeeld voor je. Wees een vader voor je zonen. Laat ze zien wat een man is. Misschien wordt dit eruit geknipt. Maar ik geloof dat we in een generatie leven waar mannen doetjes zijn. Echt. Ik zie het om me heen. Mannen durven geen man meer te zijn. Waarom? Er wordt een eenheidsworst gecreëerd. We zijn allemaal gelijk. Wij mogen, ter afsluiting, de smaak die wij hebben nooit vergeten. Of verliezen. We mogen niet vergeten wie we zijn in zijn ogen. En daarom is de oproep van vandaag, neem je taak en positie serieus. Zoals in ons Joodse geloof verklaard wordt met de 13 geloofsprincipes, dat we iedere dag de komst van de Mashiach verwachten. En dan kunnen we amen op zeggen. Komt hij niet vandaag, dan zal hij in latere dagen komen, maar ik verwacht de komst van de Mashiach. Anima amim. Be'emuna be'mashiach. Ik heb altijd het vast geloof in de komst van de Mashiach. Wees alert. En gebruik je positie in deze wereld. En daar zeg ik bij, ik denk dat Hashem op jou wacht. Ik denk het. Hij wacht op jou. Waarom? Het zal een schare zijn die alsnog niet te tellen is. Maar het geloof op deze wereld zal steeds, echt geloof, minder worden. Er zal een schaarse groep worden van mensen die niet meer opvallen omdat ze geloven, maar wellicht omdat mensen het niet meer accepteren en geen ruimte meer geven voor geloof. Dus Hashem wacht op jou om dat zout misschien weer smaak te geven, om dat zout op het een en ander te laten inwerken, inpekelen. Zout conserveert, zout geeft smaak, zout is nodig in deze wereld. Zout was nodig voor ieder offer wat gebracht werd. Er werd zout overheen gegooid. Als teken van het verbond. Als jij een verbond met iemand sloot, met een ander volk, ging je vlees eten met zout erop. Dan zei je, we hebben vriendschap met elkaar. Dat is de kracht van zout. Bo Mashiach. Ve Shabbat Shalom. Kom Mashiach en Shabbat Shalom. Amen. Thank you.